zullen we vandaag verder gaan, richting het hoofdstuk 15. Vorige week hebben we gezien hoe Samson op weg naar Timna een vrouw van de Filistijnen, een dochter van de Filistijnen, tegenkwam. En hij vond ze schoon. Zijn ouders zeiden van, nee, doe het niet, maar hij was niet te stoppen. Herinner u dat er een feest kwam, dat er een raadsel werd gegeven. Samson had iets daarvoor een leeuw gedood. En op de tweede keer dat hij met zijn ouders naar Timna ging, zat er honing in. En hij gaf dan dat raadsel aan die jonge mannen voor 30 bovenklederen en 30 onderklederen. En uiteindelijk kon ze het niet raden en ze gaan zijn vrouw tijdens het feest bedreigen. En die gaat wenen bij hem van vertel het mij toch. En hij vertelt het dan. En uiteindelijk komen zo die jonge mannen het raadsel te weten. En Samson is boos. En hij gaat daar ergens naartoe en hij doodt daar verschillende mensen om zijn schuld af te lossen. En hij vertrekt kwaad vandaar. En waarom herhaal ik het even zo? Omdat we gaan vandaag verder met het verhaal. En het is belangrijk dat we daarover nadenken. Dus we gaan vandaag spreken over wraak. We gaan spreken over het hebben van ruzies, langdurige ruzies, van zetes. En het is goed dat we daarover nadenken, over hoe die dingen zich ontwikkelen. En hoe er zoiets tot stand komt. En hoofdstuk 15 van Richteren, daar lezen wij in vers 1. Na enige tijd echter, in de dagen van de tarweoogst, ging Samson zijn vrouw bezoeken met een geitenbokje bij zich en zeide, laat mij naar mijn vrouw in de kamer gaan. Maar haar vader stond hem niet toe naar binnen te gaan. En haar vader zeide, ik dacht stellig, dat jij in het geheel niet om haar gaaft. Daarom heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is haar jongere zuster niet schoner dan zij? Laat die toch in haar plaats de uwe worden. Toen zeide Samson tot hen, ditmaal zal ik onschuldig zijn jegens de Filistijnen, wanneer ik hun kwaad doe. Even tot hier. Dus een tijd later, Samson was boos weggegaan. En een tijd later gaat hij terug en hij had toch affectie voor die vrouw. Hij voelde iets voor die vrouw en hij wilde bij zijn vrouw zijn. En hij gaat terug naar zijn schoonpapa en hij zegt van, hey, laat me met mijn vrouw gaan. Maar de vader zegt, nee, dat gaat niet. Want wat was er gebeurd? Die vader dacht, Samson is kwaad weggegaan na al die perikelen rond dat raadsel en heel dat gedoe. Hij zegt, ik dacht dat je niet van haar hield. En dan heb ik haar maar aan iemand anders gegeven. En wat zegt hij dan? Om misschien Samson wat tegemoet te komen, of was hij bang, of wat weet ik niet. We worden niet gezegd wat zijn reden was, maar wat zegt hij? Is haar jongere zuster niet schoner dan zij? Neem haar maar. Je zult maar de oudere zuster zijn. En je zult die pa maar horen zeggen. Allee, pak mijn jongere dochter maar. Want ja, die is veel schoner dan mijn oudere dochter. Wat voor een redenering als vader om zo te spreken over uw dochter. Maar hij doet het in alleszins. En Samson wil dat niet. Samson is boos. Hij wordt weer al boos. Hij wordt boos omdat de vader zijn vrouw niet wil geven. En hij zegt, ik zal nu onschuldig zijn jegens de Filistijnen, wanneer ik hun kwaad doe. Dus Samson was volgens zijn gevoel, volgens zijn overtuiging, hem was onrecht aangedaan. En hoe wil hij dat vergelden? Terug onrecht aandoen. Kwaad met kwaad vergelden. En hij erkent, denk ik ook wel door zo te spreken, dat wat hij vorige keer gedaan had, dat kwaad was. Want hij zegt, nu zal ik onschuldig zijn. Dus hij erkent dat wat hij de vorige keer gelapt heeft met dat raadsel, dat niet zo kosher was. Dat niet zo zuiver was. En Samson, vers 4, ging heen. Ving 300 vossen, nam fakkels, bond staart aan staart en bevestigde tussen elke twee staarten een fakkel. Daarna stak hij de fakkels in brand en joeg de vossen in het staande koren van de Filistijnen. En hij stak in brand zowel de garven als het staande koren en de olijfgaarden. Olijfgaarden. En de Filistijnen zeiden, wie heeft dit gedaan? En men zei de Simson, de schoonzoon van de Timniet, want deze heeft diens vrouw genomen en aan zijn metgezel gegeven. Daarna trokken de Filistijnen erheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Toen zei de Simson tot hen, indien gij zo doet waarlijk, dan zal ik niet ophouden voordat ik mij op u gewroken heb. En hij sloeg hun de ruggengraat stuk, een zware slag. Toen ging hij heen en hield zich op in de rotspleet van Ethan, tot hier. De Simson, hoe gaat hij dat kwaad vergelden, wat de schoonvader hem heeft aangedaan, en niet de Filistijn. Maar de schoonvader heeft hem dat onrecht aangedaan, en hij vindt er niet beter op, dan om 300 vossen, en ik heb gelezen in een commentaar, dat dat waarschijnlijk jakhalzen zullen zijn. Omdat dat woord in het Hebreeuws kan voor zowel vos als jakhals, en ik heb dan gelezen, ik weet het niet, maar daar zouden in die streek veel meer jakhalzen zijn als vossen, en die zouden ook een groep leven, dat het ook gemakkelijker zou zijn, dat hij er 300 kan zo'n ene keer vangen. Maar goed, even terzijde. Maar wat doet hij, wat het ook is, vos of jakhals? Hij neemt die twee en twee, hij bindt ze met de staart aan elkaar vast, ook al niet. Amai. Hij zet er een fakkel tussen. Ja, die beesten in paniek. En wat doen die? Ja, die lopen als gek. En hij stuurt die in de korenvelden, in de olijfgaarden. En natuurlijk alles vliegt in de fik. En de Filistijnen, ja, die zijn daar niet blij mee. Ik zag juist nog een reportage van Frans, wat ik had opgenomen. Dat was ergens in Afrika. En dorpjes, een oude vrouw die had cataracten naar ogen. En er was zoveel droogte en de oogst was mislukt. En er was heel weinig opbrengst van de oogst. En de mensen hadden honger daardoor, werd er gezegd. Je kunt u inbeelden, wij gaan naar de winkel. Maar wij vragen ons nummer af, hoe komt dat daar in de winkel? Wij geven gewoon geld en we eten wat we willen en wanneer we het willen. Maar dat is niet altijd zo geweest. En dat is zeker niet vandaag de dag vanzelfsprekend in heel veel landen op de wereld. Mensen zijn afhankelijk van wat ze zelf zaaien en wat ze oogsten. En hier is Simson die het levensonderhoud wegneemt van de Filistijnen. En die zijn natuurlijk niet blij daarmee en die stellen zich de vraag, hoe komt het, wie heeft het gedaan? En men, of niet gezegd wie, maar men zei van, hey, Simson heeft dat gedaan. Dus Simson is dan ook niet heel stiekem geweest, ja, men moet het hem hebben zien doen. En Simson heeft dat gedaan. En waarom? Ja, omdat de schoonvader die vrouw heeft weggenomen en aan iemand anders heeft gegeven. En wat doen de Filistijnen? Herinner u wat die 30 mannen op het feest zeiden? Hoe ze dreigden tegen die vrouw? Als je het ons niet zegt, als je ons niet helpt, dan gaan we u verbranden. Wat doen ze nu? Ze had er alles aan gedaan om het doen. Hè, om het raadsel te ontfutselen. En het was haar gelukt, want Simson had het antwoord aan haar gegeven en ze had de Filistijnen geholpen, haar volksgenoten. Maar wat doen ze nu? In plaats van Simson aan te pakken, die de schuldige was van de brand, die alles vernield had, gaan ze naar die vrouw en die haar vader en ze verbranden die met vuur. Simson, die al boos was, wat zegt hij? Ah, zo in vers 7. Als je zo doet, mijn vrouw en mijn schoonvader verbranden, ik ga niet ophouden, zegt hij, voordat ik mij op u gewroken heb. En wat doet hij? Hij slaat hun de ruggengraat stuk. Ik denk dat daar ook wel duidelijk uit wordt het soort agressie wat hij in zich had. Een zware slag wordt er gezegd. En hij gaat vandaar weg en hij verbergt zich in een of andere rotspleet gelegen in Ethan. Nu, dit is iets wat eigenlijk een vicieuze cirkel is. Want wat zien we hier gebeuren? Simson die had op de eerste plaats al niet naar de Filistijnen moeten gaan. Hij had niet naar zijn ouders geluisterd. Hij had al niet die vrouw moeten willen huwen. Hij had al niet dat raadsel moeten geven. Daar is hij in de fout gegaan. En ja, die mannen, dat was niet gewoon van hen om zo via zijn vrouw dat te doen, dat ze het raadsel zouden kunnen komen weten. En nu ook, die schoonpa is fout geweest van die vrouw weg te geven. Maar hij is fout geweest van op zijn beurt weer het velden, de velden in brand te steken. Dan zijn de Filistijnen weer fout geweest om die vrouw en die schoonvader te doden. En wat zegt Samson, in plaats van het te stoppen, om die cirkel te doorbreken, wat zegt hij? Ah nee, jij doet zo, ik ga ook zo doen. En het wordt alleen maar meer en meer en meer. En dit is wat een vete is. Ruzie tussen groepen en families en bepaalde mensen. En die blijven maar duren en die worden alleen maar erger. En die worden alleen maar gewelddadiger. En die duren vaak heel lang. Ook onder buren heb je dat. Soms. En uiteindelijk zie je dat mensen hun hart vullen met een diep gewortelde haat. En als je soms vraagt, als weet het zoveel jaren al duren, dat je daar vraagt aan misschien de jongere generatie van de mensen die daarbij betrokken zijn, waarom is die vete er eigenlijk? Waarom? Dat men dat vaak nog niet eens weet. Je kunt dat vergelijken met de haat die er soms is tussen voetbalclubs. Die de ene kan de andere niet luchten. En wat ze doen al het mogelijke eraan om de supporters van de tegenpartij maar eens pijn te willen doen. Om te vechten, om uit te maken, om te schelden. En kleine kinderen die groeien vaak in zo'n situaties op. En die worden geleerd om daaraan mee te doen. Zonder nog eens vaak te beseffen van waarom dat gebeurt. En dat is gewoon iets dat wordt er ingepeperd van kleins af aan, bij langdurige vetes, om bepaalde mensen, om bepaalde groepen te haten. En dit is wat Samson ook aan het doen is. In plaats van te stoppen. En wij moeten ook oppassen dat wij niet daaraan meedoen. Om die cirkel die er soms kan ontstaan, dat wij die kunnen doorbreken. Maar ja, dat is vaak de moeite. Want de ene wil niet toegeven. De ene wil niet het onrecht verdragen. De ene wil niet aanvaarden van oké, er is mij fout gedaan, maar ik ga hier dit doen stoppen. Ik ga hier niet aan meedoen. En dat is wat Samson had kunnen doen. Maar Samson kiest daar niet voor. En wat zien we in vers 9. Toen trokken de Filistijnen op, legerden zich in Juda en verspreidden zich bij Legi, of Letchi. En de mannen van Juda zeiden, waarom zijt jij tegen ons opgetrokken? Toen zeiden zij, wij zijn opgetrokken om Samson te binden en hem te behandelen zoals hij ons behandeld heeft. Daarop daalden 3000 man uit Juda naar de rotsvlees van Etam af en zeiden tot Samson, wist jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat heb jij ons toch aangedaan? Maar hij zeide tot hen, zoals zij mij behandeld hebben, zo heb ik hen behandeld. Zij zeiden tot hem, wij zijn gekomen om u te binden en u aan de Filistijnen over te leveren. Maar Samson zeide tot hen, zweert mij dat gij zelf mij niet zult neerstoten. Even tot hier. Het conflict tussen Samson en eerste schoonpapa is geëscaleerd tussen naar Samson en de natie van de Filistijnen. En het is nu zo ver gekomen dat het de Filistijnen tegen alle Israëlieten zijn. Want ze zijn gekomen naar Israël. En ze zijn gekomen, en wat zeggen ze? Wij zijn gekomen om Samson te binden. En Samson te behandelen zoals hij ons behandeld heeft. En daar zit het probleem. Als mensen ons kwaad doen, dan is dat vaak een reflex die we uitoefenen. Dat we zeggen, ik wil evenveel pijn aan die persoon of aan die personen doen, zoals hij of zij in de meervoud mij hebben aangedaan. Samson deed het, de Filistijnen deed het. En hoe reageren de Israëlieten? Heb je daar goed gelezen wat zij zeiden tegen Samson? Want natuurlijk, de Filistijnen zijn naar hun gekomen. En zij zijn helemaal perplex van, wat komt je doen hier? Wat hebben wij u gedaan? Maar we hebben al eerder gezien, zij heersten over Israël. En in vers 11 zien we dat 3000 man uit Juda afdaalt naar die rotsplaat waar Samson is. En ze zeggen tegen hem, wist jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat heb jij ons toch aangedaan? En Samson antwoordt, wat ze mij gedaan hebben, zo heb ik hen behandeld. Maar wat valt ons op? Kijk eens naar Richter hoofdstuk 1. Wat hadden we gezien? Wat deed het volk na de dood van Jozua? In vers 1. Het geschiedde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? En de Heere zeide: Juda zal optrekken. Wat vragen ze hier nu niet? Wat hebben ze aanvaard? Ze vragen niet: wij gaan strijden tegen de Filistijnen. Wij gaan God om hulp vragen. Vragen ze niet meer. Ze hebben het aanvaard. De Filistijnen heersen over ons. En zo is het dan maar. En een tegendeel, ze gaan nog kwaad zijn op Samson. En ze gaan zeggen: Samson, wat heb jij ons toch aangedaan? Wie was Samson? Samson was een rechter van God. En ze keren zich tegen Gods rechter. En zo zijn wij ook soms met zonde. Als wij zondigen. Als wij worstelen met bepaalde zonden. Dat wij het gewoon op een gegeven moment aanvaard hebben. De zonde is er. En het zal zo wel moeten zijn. En als er dan godsvruchtige mensen bij ons komen en die ons aanmoedigen en aanvuren en aanmanen om de strijd niet op te geven, om te vechten tegen de zonde, wat is onze reactie dan soms? Dan worden we nog kwaad op de boodschap. In plaats van te luisteren naar wat die boodschapper te zeggen heeft. Dat is een beetje wat hier ook gebeurt. Het volk van Israël wordt kwaad op Samson. Ze hebben de moed niet meer. Ze zijn te laf geworden. Ze vinden de energie niet meer om te strijden voor het goede. Om te strijden tegen de onderdrukking. Om te strijden samen met God. God komt nu maar voor in het verhaal. En daarmee wil ik niet zeggen dat wat Samson doet, Gods goedkeuring krijgt. Want wat hebben we gezien? Samson is een rechter van God. God heeft hem uitgekozen om het volk van Israël te bevrijden van de Filistijnen. Om te beginnen te bevrijden van de Filistijnen. Maar dat wil niet zeggen dat God akkoord gaat met alles wat Samson doet. God gebruikt dat wel. En dat is hoe, dat is eigenlijk ook mooi om te zien. God kan iets slechts van een gelovig iemand gebruiken om zijn wil te volbrengen. Maar dat betekent niet dat God daarmee akkoord gaat met wat die gelovige persoon doet als dat slecht is. Kijk maar naar Judas. Judas was een discipel van Jezus. En God gebruikte Judas om zijn wil te volbrengen. Wat zeggen dat God dan zegt: oké, Judas, wat jij gedaan hebt, dat is allemaal goed. Nee, in tegendeel, dat was slecht. Wat Samson hier doet, is slecht. Maar God gebruikt dat voor een hoger doel. Namelijk om Israël uiteindelijk te beginnen te verlossen van de Filistijnen. Maar de methode die Samson gebruikt, is verwerpelijk. Kijk eens in Jesaja hoofdstuk 10. In Jesaja hoofdstuk 10 wordt een profetie gegeven over het volk van Assur. En we gaan zelfs terug naar Richter hoofdstuk 15. Hè. Maar in Jesaja 10, en ik wil gewoon ook dat even aanhalen, want dat is eigenlijk een gelijkaardige situatie, of een gelijkaardige omstandigheid, wat we ook zien in Richter hoofdstuk 15, en wat ik u juist verteld heb. Dat God soms het kwade gebruikt voor een hoger doel, om zijn doel te dienen. En in Jesaja hoofdstuk 10, daar lezen wij vanaf vers 5, wee Assur, die de roede van mijn toren is, en in welks hand mijn gramschap is als een stok. Dus waarom, hoe gebruikte God het volk van Assur, de Assyriërs, als een roede van zijn toren, als in wiens hand de gramschap van God is als een stok om te slaan. Zo gebruikt God Assur. Maar, kijk wat hij daarover zegt. Wil het dan zeggen dat Assur goed bezig was, dat Assur een dienaar van God was en God welgevallig was in alles wat zij deden? Wel kijk, tegen een Godvergeten volk zal ik die koning zenden, en tegen de natie waarover ik verbolgen ben zal ik hem ontbieden om buiten te halen en roof te plegen en om het volk te vertrappen als slijk der straten. Zo Zo zal God Assur gebruiken tegen het volk dat opstandig is tegen hem. Wat zegt hij in vers 7? Doch hij zelf bedoelt het niet zo. Assur heeft dat zo niet voor de ogen. Assur heeft iets anders voor de ogen. Wat staat er? Zijn hart beraamt het niet zo. Zo Simpson. Simpson die was helemaal niet bezig. Ik ga Israël verlossen van de Filistijnen. Hij was het egoïsme bezig. Zijn vrouw, zijn schoonpa, het onrecht wat hij vond dat hem was aangedaan. Die velden in brand steken. Dan maar in die spilonk gaan zitten. En het is nog niet gedaan, maar we gaan het zelfs nog lezen. Dat was wat er in Simpson zijn hart. Maar God gebruikt die omstandigheden wel voor een hoger doel. Namelijk om Israël te verlossen van de Filistijnen. Kijk wat hier staat verder in hoofdstuk 10 vers 7. Want hij heeft in de zin te verdelgen, dat is hoe Assur dacht, en talloze volken uit te roeien. Want hij denkt, zijn mijn vorsten, niet al te gader koningen, verging het Kalno niet als Karkemis, Hamat als Arpad, Samaria als Damascus, zoals mijn hand, hè, leg daar een nadruk op, de koninkrijken van de afgoden wist te vinden, ofschoon hun gesneden beelden die van Jeruzalem en Samaria overtroffen, zou ik dan niet met Jeruzalem en zijn beelden doen, zoals ik met Samaria en zijn afgoden gedaan heb? Doch het zal geschieden wanneer de Heere zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat ik de vrucht van de hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal. En de trots van zijn hoogwaardige ogen, omdat hij gedacht heeft, en wat dacht Assur? Door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan, en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig, daarom wist ik de grenzen van de volken uit, plunderen voorraden, en stoot als een stier de inwoners neer, en het gaat zo door, lees maar verder. Assur dacht, ik moet het doen, en ik moet het doen om mijn rechtvaardige reden. Maar God gebruikt dat. Maar dat wil niet zeggen dat God akkoord gaat met wat Assur aan het doen is. Want ook dat zal, God zal rekenschap vragen, dat is, daarvoor dient die profetie in Jesaja, dat God zegt, Assur, ik ga u rekenschap vragen voor uw hoogmoed en voor alles wat gij gedaan hebt. En zo is het ook met Simpson. En ik wil dat we dat beeld ook goed kunnen voor de ogen houden. Maar de Israëlieten, ze zijn boos op Simpson, wat heb jij ons gedaan? En hij zegt, wat ze mij hebben gedaan, zo heb ik hen gedaan. En ze zeggen tegen Simpson, wij zijn gekomen om u te binden en wij gaan u overleveren aan de Filistijnen. Dus moet je denken, wat is dat andere beeld wat we hier zien? Je hebt Gods volk, dat gaat samenwerken met de ongelovigen, om een rechter van God gevangen te nemen. Dat is wat we hier zien. En Simpson zegt, oké, als je mij wilt gevangen nemen, beloof, hij zegt hier, zweer mij, dat jij mij tenminste niet zult doodsteken. Zet jij niet degene dat mij doodsteekt. En ik denk dat Simpson dit voor een bepaalde reden heeft gedaan, want niet alles wat we zien van Simpson in dit verhaal is slecht. En ik denk dat dit een van de dingen is wat goed is. Want waarom zou Simpson zich zo overgeven? Had hij niet kunnen strijden? Hij had perfect kunnen strijden, hij was enorm krachtig. Maar ik denk dat hij zijn eigen volk niet wilde doden. Ik denk dat hij niet wilde strijden tegen zijn eigen volk. En dat hij daarom meewerkte met wat de Israëlieten hem aandeden. Namelijk dat ze hem wilden binden en aan de Filistijnen overgeven. Maar wat zeggen ze in vers 13? Hierop zeiden zij tot hem, zegt hoofdstuk 15 vers 13. Nee, wel zullen wij u binden en hen overleveren, maar doden zullen wij u niet. En zij bonden hem met twee nieuwe touwen, met de nadruk op nieuwe touwen. En voerde hem uit de rotspleet mee. Zodra hij te Lehi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich tegemoet kwamen. Ja, die sterke Simpson, gebonden, voilà, zijn eigen volk, geeft hem als een cadeau aan hun. Zou voor minder juichen. Dat was een overwinning voor hun. Maar wat gebeurt er? Greep de geest des Heeren hem aan. En de touwen om zijn armen werden als in het vuur verbrande vlasstengels. En zijn banden smolten weg van zijn handen. Daarom heb ik daar juist ook de nadruk op gelegd. Hier geeft God hem de kracht om bevrijd te worden. Om verlost te worden van die banden die hem gevangen hielden. En wat gebeurt er dan? In vers 15. Daarop vond hij nog verse ezelskaak, een nog verse ezelskaak, strekte de hand uit, greep ze en sloeg daarmee 1000 man dood. En Samson zeide, met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig, met een ezelskaak 1000 man. En toen hij uitgesproken was, wierp hij de kaak weg en noemde die plaats Ramat Lehi. Even tot hier. Dus hij komt daar bij de Filistijnen en God, daar wordt gezegd, de geest van God greep hem aan. En daar gebeurt een wonder, want die nieuwe touwen, en waarom denk ik dat het verhaal zegt nieuwe touwen, om te benadrukken, dat waren echt stevige touwen, die je niet zomaar los kreeg. Maar God voorzag dat die touwen, dat die verbranden, dat die wegsmolten van zijn handen. Hij ziet daar een ezelskaak liggen en hij slaat daarmee 1000 man door. We hebben in Richter hoofdstuk 3 gezien van Samgar en ik dacht dat hij toen, dat er van was gezegd dat hij ook met een kaak 600 man had doodgeslagen. Ik weet niet of we ons nog herinneren. Maar hij deed dat ook als richter om Israël te bevrijden. Waarom slaat Samson hier 1000 Filistijnen dood? Voor zichzelf. Samson was helemaal niet bezig met het bevrijden van Israël. Dat kwam bij hem niet in de geest op. Hij wilde gewoon wraak. En dat was iets wat altijd maar meer en meer werd. En 1000 man dood hij. En ik probeer me dat dan in te beelden. Hij heeft daar zo pas 1000 man doodgeslagen. En wat is het eerste wat hij doet, wat in hem opkomt? Poëzie. Samson lijkt me niet de man om poëtisch te zijn. Maar hij schrijft een gedichtje. En dat zegt, met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig. Met een ezelskaak 1000 man. En we hebben dat vorige keer ook gezien, hè? Wat was dat weer wat hij vorige keer zei? Iets over zijn vrouw, waarvan ik toen zei. Ja, dat ook, dat was de dingen. Maar dat, wat hij daar zei over die vrouw.
Vers 18, hoofdstuk 14.
Ja. Hij zei: had jij niet met mijn kalf geploegd, je had mijn raadsel niet geraden. Dus ja, Samson lijkt me, het was een dichter. Hij had veel talenten blijkbaar. Maar goed, hij heeft het gedaan. En dat is afgehandeld. En wat zien we in vers 18? Dan zijn we er bijna door. Toen hij een hevige dorst kreeg, riep hij tot de Heere: gij hebt door uw knecht deze grote verlossing geschonken, en nu moet ik van dorst sterven, en zal ik in de handen vallen van de onbesnedenen. Daarop deed God een spleet ontstaan in de holte van Lehi, en er stroomde water uit, zodat hij kon drinken, en zijn levenskracht terugkeerde en hij weer opleefde. Daarom noemde hij die bron, bron van de roepende. Hij bevindt zich te Lehi tot op de huidige dag. Hij richtte Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. Dit is het tweede wat ik denk wat goed is, wat Samson doet. En voor zover ik het me kan herinneren, is dit de eerste keer dat hij tot God hoort. En dat is goed. Ik bedoel, wat hij daarvoor gedaan heeft is niet goed, maar dit is wel goed. Want hij krijgt dorst, het is daar, hij is zelfs in die mate dorstig, dat hij dreigt zijn kracht, zijn adem, hij dreigt te sterven. Hij dreigt alles te verliezen. En hij zegt tot God: God, gij hebt door uw knecht heb jij deze grote verlossing geschonken. En dat is ook dubbel. Want dat wil niet zeggen dat God akkoord is gegaan met alles wat hij gedaan heeft, maar God heeft het wel gebruikt. Maar nu zegt hij tegen God: en nu moet ik hier van dorst sterven. Wat kan daar nu de bedoeling van zijn? En nu ga ik toch ook nog eens in handen vallen van de onbesnedenen. We hebben zondag de les van Michael gehad over de kracht van het gebed. En gebed is niet iets wat we te pas en te onpas moeten gebruiken. Maar het lijkt mij wel dat Samson hier te onpas het gebed gebruikt. Maar soms komt God ook daarin tegemoet. En hier zien we dat God hem tegemoet komt. In de beden van Samson. Want God doet die spleet ontstaan. In die holte. En daar stroomt water uit. Hij kon drinken en hij leeft weer op. En zijn kracht komt terug in hem. En hij noemt die bron ook bron van de roepende. En soms gaat God onze gebeden verhoren. hoewel ze misschien niet de meest rechtvaardige gebeden zijn of de meest juiste gebeden zijn, maar gewoon om ons op dat moment een signaal te geven, om ons een les te geven en ook iets wat we later kunnen meepakken in ons leven, om door daar iets uit te kunnen leren. En ik denk dat dat is wat hier gebeurt bij Simpson. En dan wordt er ook, hij noemt die bron dan ook bron van de roepende. Want dat is het moment dat hij tot God heeft geroepen. En hij richtte in de Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar. Tot hier les. Amen.